Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Overheidsinstanties die voor besluitvorming gebruik maken van algoritmen, zeg even gemakshalve beslissingsondersteunende software, moeten dat straks gaan melden als die algoritmen ingrijpend zijn. Daar heeft de meerderheid in de Tweede Kamer mee ingestemd. De meldplicht moet onder andere discriminatie en uitsluiting voorkomen. Bespreken we met Kees Verhoeven, Kamerlid voor D66 en mede-indiener van dit plan. Dag Kees.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Voor het begin van de uitzending noemde ik als voorbeelden fraude en misdaadpreventie. Zijn dat inderdaad mogelijkheden? Wat zou er nog meer kunnen met die algoritme?
Met algoritmes kun je bijna over allerlei beleidsterreinen die spelen, maar ook allerlei andere toepassingen kun je ze gebruiken. Dus algoritmes beperken zich niet tot bepaalde sectoren of domeinen, maar kunnen eigenlijk overal worden ingezet. Dus je kunt denken aan dingen die de overheid wil weten, belastingfraude, toeslagen, maar bijvoorbeeld ook de kans op woninginbraken, schoolverlaters. En ook in het bedrijfsleven worden ze natuurlijk op allerlei manieren gebruikt.
Ja, en dan gaat het om dingen als inschatten wie bijvoorbeeld daar fraude mee zou kunnen plegen of dingen zou kunnen doen die niet de bedoeling zijn.
Het zijn met name voorspellingen die gedaan worden op basis van hele grote datasets. Dus de datasets die bestaan uit allerlei gegevens over mensen. En die gegevens worden dan vervolgens gecombineerd. En daar wordt een besluitvormingssysteem, een rekenformule op losgelaten. En die gaat bepalen of er een verhoogde kans of een verhoogd risico is op bepaald gedrag. En daar kun je dan als beleidsmaker weer je toezicht of je controle op instellen. Ja. Dus het is een manier om mensen eigenlijk beter te controleren.
En is het ook zo dat die algoritmes zelf beslissingen nemen, of zijn altijd de mensen die het laatste woord hebben?
Nou, dat is misschien nog iets complexer. Zelfs bij oude, de wat meer traditionele algoritmes waren het natuurlijk gewoon rekenformules die door mensen bedacht worden. Dus ik vind ook nog steeds dat je altijd moet zeggen dat aan de voorkant ook al mensen betrokken zijn. Mm-hmm. Op basis van door mensen bedachte algoritmes ontstaan die systemen. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook nog weer kunstmatige intelligentie die een stuk ingewikkelder is. Dat is zogenaamde machine learning. En dan gaan die systemen leren zelf op basis van allerlei datasets. Ja. Maar de vraag of je uiteindelijk de uitkomst al dan niet zou accepteren zonder tussenkomst van een mens, daar vind ik eigenlijk van dat je eigenlijk altijd moet zeggen dat aan het eind van een besluitvormingsproces wat digitaal verloopt, dat je daar ook een menselijke toets op zou moeten hebben.
Ja, zo zou het moeten zijn inderdaad. Wanneer moet een organisatie van de overheid nou eigenlijk zo'n algoritme melden? Want bij wijze van spreken, alles is een algoritme. Hè? Als je een calculator hebt die 2+2 uitrekent, dan heet dat strikt genomen ook een algoritme. Dus wanneer moet het wel, wanneer moet het niet?
Ja, precies. We hebben in de Tweede Kamer een paar weken geleden die motie ingediend. En daar staat letterlijk ingrijpende algoritmes in. Dus dat is de term die wij gekozen hebben. Nou, ja. Dat is natuurlijk een algemene term. Die moet verder worden ingevuld. Ik kreeg heel veel reacties van allerlei mensen, ook bijvoorbeeld op Twitter en op andere social media, die zeiden, joh Kees, wil je nou dat gemeente en uitvoeringsinstantie elke Excel-sheet gaan melden en je weet niet waar je aan begint en dit en dat. Ja. Nou, de ingrijpende algoritmes, de automatische besluitvormingssystemen, die worden ingezet om beslissingen te nemen over voor mensen zeer belangrijke onderwerpen. Dus het gaat niet om een rekensysteem bij een overheid, maar het gaat over de vraag, krijg ik wel of geen zorgtoeslag, krijg ik wel of niet een woning toegewezen, krijg ik wel of niet huur. Ben ik sneller verdacht van fraude? Dus het gaat echt om de zaken met grote impact, waar overheden, uitvoeringsinstanties, algoritmes voor gebruiken. Daarvan vind ik wel dat er geen onzichtbare wildgroei zou moeten zijn. En daarom hebben wij die motie ingediend.
En weten overheidsorganisaties dit in alle gevallen zelf wel? Hè? De politie, de belasting, gemeenten. Kunnen die dat onderscheid zelf wel maken, zoals jij dat nu formuleert?
Nou, dat is een beetje de afweging die ik gemaakt heb. Je kan aan de ene kant zeggen van leg de verantwoordelijkheid bij de politie, bij de belastingdienst, bij de UWV neer om zelf na te denken, goh, dit gaat zo ver, dit zouden we moeten melden. Dat betekent dat je er dan ook vanuit gaat dat ze zelf van tevoren nadenken over de impact van zo'n algoritme-experiment. Je zou ook nog kunnen zeggen van, nou ja, je moet een soort van toezichthouder hebben die overal binnen kan vallen. Ik ben wel voorstander van een toezichthouder. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat organisaties die algoritmes inzetten zelf nadenken over de impact. Dus ik wil de meldplicht wil ik wel verplichtend laten zijn. Maar ik wil het initiatief om een algoritme te melden toch ook in eerste instantie wel bij de instantie die het gebruikt laten. Omdat ik daarmee hun wil dwingen om na te denken over de mogelijke impact. Er wordt veel te weinig nagedacht over de impact van algoritmes. Er wordt alleen maar gezegd, het is efficiënt, dus gaan we het proberen. En ik vind dat je ook naar de ethische kant moet kijken.
Ja. Nou, kijken wat er mis zou kunnen gaan. Een overheidsorganisatie heeft een algoritme in gebruik, maar laat na, om wat voor reden dan ook, om dat te melden. Hoe komt dat dan aan het licht? Is er een soort van controle toch ter handhaving? Hoe gaat komt er een controlerende instantie toch nog of niet?
Absoluut. Wat D66 betreft, en wij hebben deze voorstellen eigenlijk in combinatie gedaan. Dus we willen aan de ene kant een meldplicht en aan de andere kant een waakhond. Dus we willen dat organisaties die ingrijpende algoritmes gebruiken, dat die het gaan melden. Bij de overheid, de nationale overheid, zodat er gewoon meer grip en zicht is op al die algoritmes die nu door gemeentes en instanties allemaal worden ingezet op allemaal verschillende terreinen. Dat is die onzichtbare wildgroei, vandaar die meldplicht. Maar we willen ook dat er een algoritme waakhond komt die toetst of de besluitvorming niet te veel gebaseerd is op slechte data, verouderde data, verkeerde aannames in de algoritmes, zodat er dus zeg maar onterecht of oneerlijke besluiten genomen worden.
Maar iets als die politieagent die binnenvalt om te kijken, heeft u soms algoritmes draaien, dat krijg je dus toch.
Zo'n waakhond zou ook de bevoegdheid kunnen krijgen om inderdaad binnen te vallen bij gemeentes of uitvoeringsinstanties. Ik zou liever zien dat het uiterste middel is en dat die meldplicht wel helpt. Maar het moet absoluut zo zijn dat het bekend wordt dat als er een ingrijpend algoritme gebruikt wordt, dat ook zeg maar door de toezichthouder gezien wordt. Ik denk echter ook, en dat hebben we in Rotterdam gezien, daar werd op een gegeven moment een algoritme ingezet wat tot heel veel maatschappelijke discussie leidde. En daar werd in Rotterdam en later ook zelfs in de nationale media werd er gewoon van gezegd van jongens, wat gebeurt hier? Dit is een discriminerend algoritme.
Het heette Siri of iets dergelijks, hè?
Ja, Siri. Nee, Siri in twee achterstandswijken in Rotterdam werd dat ingezet. En daar ontstond echt ophef over. En uiteindelijk is op basis van die ophef is het ook stilgezet, dat algoritme. Dus wordt nu niet meer toegepast. Dus los van een waakhond en een officieel controleorgaan, zul je ook zien dat de mensen die geraakt worden door een algoritme natuurlijk zelf ook aan de bel kunnen trekken en kunnen zeggen, er is wat aan de hand. Dus ik heb dan ook graag dat ze dan naar die algoritme toezichthouder kunnen gaan en kunnen zeggen, wij vinden dit oneerlijk. Zoals bijvoorbeeld ook de autoriteit persoonsgegevens, de privacywaak, want ook op basis van een melding kan besluiten om ergens onderzoek naar te doen. Dus het is een soort systeem waarbij je aan de ene kant de verantwoordelijkheid bij de algoritme gebruiker legt. Vervolgens moet er ook een toezichthouder zijn die kan reageren op klachten van burgers die zich slecht behandeld voelen.
En is er dan ook iets wat die algoritmes niet mogen doen? Want je kunt wel melden, maar wat is de zin van het melden als de toezichthouder dan vervolgens zegt, oh ja, ik noteer het?
Nou ja, dan kan de toezichthouder ook zeggen, dit is een algoritme wat een onterecht besluit oplevert, of wat bepaalde groepen vaker verdacht maakt, of wat vaker leidt tot een slechte uitkomst voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dan zou je kunnen zeggen, je mag geen algoritme gebruiken bijvoorbeeld voor het aantonen van belastingfraude of voor het al dan niet geven van zorgtoeslag. Dus je zou bepaalde thema's kunnen uitsluiten van algoritmes omdat het nog niet goed genoeg werkt. Dat is in de Verenigde Staten bijvoorbeeld de discussie. Dus je kunt zeggen, in sommige gevallen geen algoritmes gebruiken. Dat is absoluut een optie. Wat je ook zou kunnen doen is dat je zegt, nou, we vinden alles afwegende. Hè? Vinden we dat een algoritme hier meer voordelen dan nadelen heeft? Maar als er besluiten worden genomen die twijfelachtig zijn, dan moeten ze uitgelegd worden. Moeten ze dus uitgeplozen worden. Hoe zijn ze tot stand gekomen? En eventueel omkeerbaar zijn. Dus ook gewoon teruggedraaid kunnen worden als ze op basis van de uitspraak van een toezichthouder niet correct zouden zijn. Ja.
En iets als kwaliteitscontrole. Het is vaak zo dat die algoritmen worden gevoed met data. En die data, daar kan, wat ze in het Engels zeggen, een bias. Hè? Dus verkeerd beeld van bepaalde groepen kan daarin zitten. Ja. Kwaliteitscontrole voordat je een algoritme gaat gebruiken. Hoe doen we dat?
Nou, dat zou heel goed zijn. Afgelopen maandag was ik in de Rode Hoed. En dat was een hele grote bijeenkomst over algoritmes. Het was overigens heel leuk om te zien dat er echt honderden mensen waren die daar dus aanwezig waren om over discriminerende of potentieel discriminerende algoritmes te praten. Daar werd diezelfde vraag gezegd. En ik heb Bijvoorbeeld ook te maken gehad met een medicus. En die heeft tegen mij gezegd, in de medische wetenschap zijn ook heel veel tests die worden gebruikt om te voorspellen of iemand een bepaalde ziekte heeft of een bepaalde ziekte aan te tonen. Mm-hmm. Maar al die tests worden van tevoren zelf gevalideerd. Om te kijken of ze niet bepaalde foute aanwijzingen geven of misleidend zijn, hè, door die biases. Nou, je hebt allerlei verschillende soorten biases. Je kunt een te kleine steekproef hebben, je kunt een eenzijdige steekproef hebben. Je kunt bijvoorbeeld alleen maar een bepaalde groep mensen in een steekproef hebben, waardoor je dus niet over alle mensen een besluit kan forceren. Ja. Dus er zijn allemaal fouten die in datasets zijn. Data kunnen ook gewoon verouderd zijn. Dus er zijn allerlei mogelijke manieren waardoor de fouten in zo'n voorspellingssysteem optreden. Dus dat moet je toetsen. En in de medische wetenschap doen ze dat. En dat zou eigenlijk bij algoritmes ook moeten gebeuren. Dus je zou eigenlijk een kader moeten hebben op basis waarvan je zegt van, is het inzetten van een algoritme nu überhaupt een goed idee? Gaat het meer voordeel dan nadeel opleveren? Dat is een vraag die je moet stellen. En de tweede vraag die je moet stellen is, zo ja, voldoet het systeem dan aan een aantal minimale ondergrenzen op het gebied van menselijkheid, gelijkheid enzovoorts. Nou, en dat gebeurt nu helemaal niet. Er wordt nu vooral gewoon geëxperimenteerd. Een gemeente, een wethouder of een ambtenaar die zegt, nou, laten we hier eens een algoritme op loslaten. Ja. Ja, en dan krijg je dus een soort van, ja, ik noem het een soort onzichtbare wildgroei, waarbij allerlei grote, kleine algoritmes worden ingezet om bepaalde beleidskeuzes makkelijker en efficiënter te maken, ja, zonder dat naar de menselijke impact gekeken wordt.
Het is duidelijk. Hartelijk dank voor de uitleg. Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66. Edward Snowden heeft het zelf gezegd. Wil je een smartphone die hack- en privacy-proof is, dan is Graphene OS de beste optie. Zo direct in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Een smartphone gebruiken zonder dat je aan alle kanten in de gaten wordt gehouden en kwetsbaar bent voor hackers. Dat is wat de makers van Graphene OS beloven. Edward Snowden, niet de minste toch, noemt dit besturingssysteem zelfs als het meest veilige van dit moment. Dat bespreken we met Abdul Raznab, medeoprichter van Graphene OS. Welkom.
Dank je.
Leg even uit wat het precies is. Het is een besturingssysteem, maar hoe hebben jullie het gemaakt en ingericht?
Het is gebaseerd op Android. Mm-hmm. En we hebben de concepten van Linux overgenomen, de veiligheid van Linux. En het werkt ook alleen op bepaalde toestellen, de Google Pixel. Het werkt alleen op de Google Pixel vanwege dat we verified boot kunnen toepassen. En dat we bepaalde componenten kunnen isoleren van elkaar.
Oké, dus een middle of the road Samsung, daar ga ik het niet op installeren.
Nee, omdat we niet de veiligheid kunnen garanderen op de Samsung, die we op de Pixel wel kunnen garanderen.
Oké. Hey, zeg, en Edward Snowden noemde jullie met zoveel woorden, in een tweet was het geloof ik. Ja. Hoe kent hij jullie?
Ja, dat vragen we ons ook af.
Ja.
Maar ik denk gewoon, we hebben best wel veel aandacht gehad de afgelopen maanden. Misschien heeft hij een oog op ons gehad. En een paar weken geleden kregen we een bug report die heel geavanceerd was. We schrokken ervan zelf. En we dachten, dit moet gewoon een next level zijn. Of een overheid die meekijkt.
Ja.
En ja, toen kwam de tweet van Snowden en de mail van Snowden. Mijn partner Danny McKay kreeg een mail van Snowden daarna.
Dus de bug die hij dan waarschijnlijk heeft aangemeld, die hebben jullie kunnen oplossen?
Ja, die hebben we kunnen oplossen. Gelijk in een update. 2 dagen later was het opgelost.
Ja.
Maar het was zo geavanceerd, de bug report was zo geavanceerd dat we wisten dat het een hoger level was eigenlijk.
En wat moet je nou allemaal uit Android halen om ervoor te zorgen dat het helemaal privacy-proof is?
Heel veel.
Kun je voorbeelden noemen die we begrijpen?
Ja, Google Play Services. Google kijkt alles wat je op je telefoon doet, kijkt hij mee. Dus als je een Android-telefoon hebt en je zoekt op, je hebt een gesprek met je partner en je hebt het over bedden. En je gaat op het internetbrowser op en zie je advertenties voorbij komen van bedden.
Ja, dat komt voor. Dat soort ervaringen heeft iedereen wel.
Ja, en dat bouwen wij eigenlijk allemaal eruit dat Google niet mee kan kijken wat je doet.
Oké. Is het een Nederlands product eigenlijk?
Het is een
Nederlands?
Nee, het is een Canadees product. Maar nu wordt het Nederlands. Want ja, ik zit er ook in. En we hebben het echt samen opgericht. Dus ja, het is een mix van.
Oké, dus half Canadees, half Nederlands. Ja. Prima. Claimen jullie dat het hackproof is?
Hackproof bestaat niet.
Nee, hè?
Nee,
bestaat dacht niet. Ik ook. Maar nee. In welke zin is het dan het zo veilig toegepast, voor hacks?
We hebben het zo toegepast dat exploits op de telefoon onmogelijk zijn. De telefoon kunnen geen zero days worden toegepast of een exploit. Vanwege de bepaalde complementen en veiligheidseisen die we erin hebben gebouwd. Waarvoor hebben we dit gebouwd? De gebruiker, bijvoorbeeld een arts, wij richten ook ons op de zorg. Waarom een arts, die gaat de internetbrowser op, downloadt een pdfje en misschien staat daar een virus in. Die pdfje, de virus, kan zich verspreiden over de telefoon. Wat wij hebben gedaan, is dat de virus geïsoleerd blijft in de browser. Staat de telefoon opnieuw op en hij merkt dat er een dat is aangepast is aan de code, dan doet de telefoon het ook niet. En krijg je ook een bug report afgeleverd, dit en dit aan de hand met de telefoon.
Juist. Oké, dus in die zin is het beveiligd. Maar als ik bijvoorbeeld mijn wachtwoord op straat laat slingeren, dan kunnen jullie er ook niks aan doen.
Nee, daar kunnen we ook niks aan doen.
Nee. Dit is niet een telefoon zoals ik het nu hoor voor de grote massa. Om een voorbeeld te noemen trouwens. Als jij zegt Google Play Service heb je eruit moeten slopen. Ja. Betekent dus dat de Play Store, de meeste apps in de Play Store niet gaan werken, hè?
Nee. De meeste apps werken ook niet. Waarom? Bijvoorbeeld de Marktplaats-app, Flitsmeister-app gebruiken allemaal Google Play Services. Waarom? Ze gebruiken ook advertenties om geld te verdienen.
Ja, dus dat moet je gewoon uit je hoofd zetten. Daarmee is het geen telefoon voor het grote publiek, denk ik. Nee. Wie hebben jullie op het oog?
Wie wij op het oog hebben zijn journalisten. Journalisten, advocaten en de zorg. En vooral de zorg en de advocaten, want die bewerken met hele gevoelige gegevens.
Ja, en journalisten, als ze bijvoorbeeld hun activiteiten geheim willen houden, omdat ze, bezig zijn met research. Ja, die te maken met bepaalde regimes of met bepaalde bedrijven. En je wilt goed in het geheim overheden kunnen werken.
Overheden ook, de belastingdienst.
Overheden, precies. Ja. Maar als de Google Play Store niet werkt, hoe kan ik dan aan apps komen? Wat voor apps zijn er dan beschikbaar?
De normale Rabobank-app, de ABN AMRO-app, werken gewoon op ons toestel. Mm-hmm. Dus je kan hier gewoon je financiering doen. En wij komen met een eigen Play Store. We zijn er nu mee bezig met een eigen Play Store te ontwikkelen voor de telefoon.
Betekent dat ook dat je allerlei eigen apps moet ontwikkelen? Of haal je dan apps van anderen daar naartoe?
We halen de apps van anderen daar naartoe.
Oké,
die vrijheid hebben.
Ja, en kun je dan ook controleren of die voldoende veilig zijn in de zin van privacy en beveiliging tegen hacks?
Dat kun je nooit eigenlijk controleren. Mm-hmm. Want je hebt de broncode niet. En er zijn weinige apps die echt open source zijn. Maar wij maken de gebruiker ook van bewust. Dus je eigen risico als je deze apps wil downloaden.
En dan zeg jij advocaten, de zorg, journalisten. En wat ik nu ga zeggen, dat zul je vast vaker gehoord hebben. Dat zul je misschien niet leuk vinden. Maar ook criminelen vinden dat natuurlijk heel prettig, hè, al die privacy.
Ja, zeker. Ik ben ook gewoon heel eerlijk. Naar de tweet van Snowden hebben we zoveel downloads gezien. Uit landen waar we dachten, oké. Wij schrokken daarvan.
Nou ja, er zijn geen criminele landen volgens mij. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
Ik begrijp wat ik bedoel. Er zijn Zuid-Amerikaanse landen meer.
Oh ja.
Maar je kan het niet voorkomen. Nee. Je kan het niet voorkomen. Je wilt een product op de markt zetten wat open source is. Dan moet het ook gewoon open source blijven. En wil je niet aan criminelen gaan verkopen, dan moet je gaan screenen. Het closed maken. Risico's op zero days, op exploits, risico's. Ja, en je geeft ook de gebruiker het gevoel, wie kijkt er nou mee, kan de code niet zien, enzovoort.
Ja. Dus dat risico, als ik het zo mag noemen, dat nemen jullie gewoon. Het is een instrument voor iedereen.
Het is een instrument voor iedereen, zoals een iPhone en een andere telefoon ook is.
Ja, wat vindt Google hiervan?
Google? Ja, Google heeft, we zijn nu 2 jaar op de markt. En Google heeft sommige functies van ons overgenomen in de nieuwe Google-versie. En Google heeft ook meerdere baanaanbiedingen gedaan.
Oh ja? Ook aan jou?
Nee, mij niet persoonlijk. Ik heb genegeerd eigenlijk, in het verleden wel. Mijn partner, Daniel McKay, wordt misschien als de beste security researcher in de wereld gezien. En die heeft bedragen van Google gekregen. En hij is Rick Delete.
Aangeboden gekregen.
Ja,
hij heeft ze niet aangenomen.
Nee, want hij is echt voor de privacy vechter, zoals ik. En security.
Ja, was het de reden dat jij vecht voor privacy?
De onbewustzijn van de mensen. Cybersecurity veiligheid is in mijn ogen hetzelfde als global warming.
Aha, dat die orde van grootte.
Ja, zeker. Als je ziet hoeveel data lekker tegenwoordig zijn. Dus ook van het onbewustzijn, maar ook voor de ondernemer. Zijn personeel werkt met hele gevoelige gegevens. En personeel, je hoort het van ziekenhuizen. U laat USB-sticks rondzwerven, telefoons rondzwerven. En wij kunnen niet alles voorkomen. Maar we kunnen wel voorkomen dat je wordt gehackt.
Ja. Oké, tot slot, dit is open source, het is gratis, althans het besturingssysteem. Hè? Hoe ga je hier geld mee verdienen?
Hoe wil je hier geld mee verdienen? We hebben gisteren een deal gesloten met een klant uit Australië die de telefoons gaat verkopen. En wij verkopen dan zeg maar de brand. Wat Apple doet ook met de brand verkopen, doen wij ook. En we zijn ook nu bezig met meerdere partijen in gesprekken om ook telefoons te gaan leveren met bepaald support erbij.
Ja, en dat is voldoende om van te leven?
Ja, dat hopen we. Onze voorstem moet ook koken.
Ja, precies. Nou, dat hoop ik dan voor je. Bedankt. Abdul Rasnab, medeoprichter van Graphene OS. Dat is het wat BNR Digitaal betreft. Terugluisteren van BNR Digitaal gaat via bnr.nl, onze app, iTunes en Spotify. Of hoe jij ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcast, bijvoorbeeld De Technoloog en De Cryptocast. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar BNR Digitaal en tot volgende week.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.